En goedemorgen, ik wil jullie groeten opnieuw in Jezus' wonderbare naam. Vorige week mocht ik in Haringsveld spreken. Daar was ook Jacoba en Johannes en nu zijn ze hier. En we hadden een heerlijke dienst met elkaar. Gesproken over het hart. De plaats van het hart van de mens in het nieuwe verbond. En vandaag wil ik met jullie spreken over Hebreeën 7. En dit is een vrij groot hoofdstuk, 28 versen. We willen toch proberen met elkaar er doorheen te gaan. Omdat het denk ik van belang is om dit hele hoofdstuk met elkaar te zien. Ik ga het niet eerst helemaal lezen. Ik lees blokjes. En dan gaan we daar met elkaar over nadenken. Hebreeën 7. En die brief aan de Hebreeën, die is niet geschreven aan de heidenen, maar die is geschreven aan de Hebreeën. En die is vooral eigenlijk geschreven aan de Hebreeën, dat viel een beetje uiteen in twee soorten. Degene die wilde leven naar het nieuwe verbond en degene die eigenlijk vasthield aan het oude verbond. Dat is een ander soort geloof. Dus niet de ongelovigen zoals wij dat zouden zien als heidenen, maar dit zijn eigenlijk allemaal Hebreeën uit het volk Israël. En het is vandaag Israëlzondag. We gaan niet specifiek over Israël spreken, maar wel over de koning van Israël. Over onze dierbare heiland, de Heer Jezus Christus. En dan zie je dat die Hebreeënbrief, en sommigen vermoeden dat Paulus hem geschreven heeft, maar er staat nergens een vermelding van. En misschien is dat wel om ons vooral erbij te bepalen dat het een brief van de Heer zelf is. Hoewel we weten natuurlijk dat heel de schrift door God geïnspireerd is, is dit misschien wel vooral de brief waar de aandacht helemaal vol op de Heer Jezus valt. Zoals hij ook apostel genoemd wordt in Efeze 3. Daarom, heilige broeders, deelgenoot aan de hemelse roeping, let op de apostel en de hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Heel dit boek gaat over onze heiland, over de Heer Jezus Christus. En dan begint hier ons hoofdstuk eigenlijk één vers hiervoor, in 6 vers 20. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot in de eeuwigheid. En dan zien we in hoofdstuk 7, deze Melchizedek was namelijk koning van Salem en priester van de Allerhoogste God. Hij ging Abram tegemoet toen hij terugkeerde na het verslaan van de koningen en zegende hem. Aan hem gaf Abram ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij, aldus de vertaling van zijn naam, koning van de gerechtigheid. En verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom, kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde, maar aan de Zoon van God gelijk gemaakt blijft hij in eeuwigheid priester. Deze Melchizedek die verschijnt bij Abraham. Abraham die gaat het zwaar oorlog voeren omdat zijn neef Lot ook meegevoerd is. En dan gaat hij hem achterna en dan gaat hem ook bevrijden. En dan ontmoet hij deze Melchizedek waarin heel de schrift nog niks over verteld wordt. En dan zien we dat deze Melchizedek van een hogere orde is. Dat staat hier ook, naar de orde van Melchizedek. Het is een andere orde dan de aardse orde. We zullen dat verder ook op zien in het hoofdstuk. Een andere orde ook dan van het priesterschap van Aaron. En wat is onze God groot? Wat is het toch een wonderlijk boek als we dat lezen bij Abraham in Genesis 14 over Melchizedek. Dan komt hij weer terug in Psalm 110, 1000 jaar later. En dan weer 1000 jaar later, natuurlijk na Psalm 110, wordt onze heiland, de Heer Jezus Christus, geboren. We willen het even opzoeken, het wordt ook aangestipt in Hebreeën 7, maar we zullen even opzoeken, Psalm 110. Ik dacht dat het vers 4 was. De Heer heeft gezworen in zijn toren. De Heer heeft tot mijn heren gesproken. De Heer Jezus herhaalt deze zin ook als hij op aarde wandelt. In vers 1. En dan in vers 4. De Heer heeft gezworen. Dus dat is Yahweh. Hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. Als je deze psalm leest, dan zie je ook dat het gaat over onze heiland, over de Heer Jezus Christus. Dus Christus is priester geworden, hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Een andere ordening als de ordening, zeg maar, van het oude verbond. En dan zie je ook in vers 2, Abraham gaf hem ook van alles het tiende deel. Dus in het oude verbond heb je natuurlijk de Levitische priesters en die moeten het tiende heffen van de broeders. Maar hier gaf Abraham dat vrijwillig aan deze Melchizedek. En zijn naam, dat vertelt dat hij koning is van Salem. Sommigen zeggen dat Jeruzalem is, anderen die zeggen weer iets anders. In ieder geval betekent het dat hij koning is van de vrede. En dat zien we ook, koning van de vrede en koning van de gerechtigheid. Vanmorgen ging het al over een koning. Ook onze heiland is natuurlijk koning van de vrede. Hij is de vredevorst en koning van de gerechtigheid. Zonder vader, zonder moeder. Dus we weten niet waar die vandaan komt. Of het moet de Heer Jezus zelf zijn. Sommigen denken dat ook. En ik ga er niet tegenin. Maar je ziet in ieder geval in vers 3 dat hij gelijk gemaakt is aan de Zoon van God. En dat hij tot een eeuwigheid priester blijft. Dat is niet voor even, dat is voor altijd. En dat is niet alleen voor even. Niet alleen niet voor even en voor altijd, maar dat is ook in de kracht. Dat zegt de Hebreeënbrief ook verder. In de kracht van een onvergankelijk leven. Van een onvernietigbaar leven, zegt een andere vertaling. Vind ik ook een prachtig woord. En dat betekent een onvergankelijk leven. Bij ons is alles vergankelijk. Dus vandaag zijn we misschien iets krachtiger als gisteren of andersom. Bij ons kan het een sprake zijn van een afname of van een toename. Dat is bij de eeuwigheid nooit. Die kracht is er altijd. In zijn volheid. In zijn goddelijkheid. In zijn volmaaktheid. En daarom is het zo heerlijk dat deze Hebreeënbrief ons daarvan leert. Ons daarvan schetst. Van die heiland. En je zult zien dat deze brief eigenlijk niet gericht is op degene die leefde volgens dat oude verbond, maar dat die juist gericht is op degene die wilde leven voor de Heer. Op een nieuwtestamentische wijze als het ware, door de geest, door de kracht van God, door de kracht van het leven. Alleen ze waren wat moe geworden. En dat lees je ook in hoofdstuk 5. Jullie zijn traag geworden in het horen, krijgen ze te horen, die Hebreërs. De kinderen van God, ze kregen te horen, jullie zijn een beetje traag geworden in het horen. Dus met andere woorden, begrijp je het nog wel? Zijn je oren nog wel open? Zijn je oren nog wel gespitst? Of ben je moe geworden van de tegenstand, van de tegenslag? En daarom komt hij. Richt hij zich ook niet op degene die als het ware op een foute baan lopen, maar hij richt zich tot de kinderen van God die goed zijn begonnen en daar ook in moeten volharden. Dat is de wijze waarop deze brief dat aanpakt. En hoe pakt hij dat aan? Wel door Christus uit te stallen in heel zijn heerlijkheid, in heel zijn schoonheid, opdat wij hier de Hebreeën, maar ook wij zullen beseffen wat het betekent om een kind van God te zijn. Wat het betekent om zo'n heiland te hebben. Wat het betekent om zo'n hoge priester te hebben. En hoe dat dan werkt. Heerlijk is dat, als we dat mogen gaan zien. We lezen een stukje verder, vanaf vers 4. Laten we lezen tot 10. Merk nu op hoe groot hij geweest is. Dus dat gaat over die Melchizedek. Iemand aan wie de aartsvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit gegeven heeft. Degene, de zonen van Levi, die het priesterschap ontvangen hebben, wel volgens de wet de opdracht om tiende te nemen van het volk. Dat is van hun broeders, zowel die ook uit het lichaam van Abraham voortgekomen zijn. Hij schetst hier eigenlijk ook als het ware de grootheid van God, de grootheid van Christus, niet om Abraham te niet te doen, maar wel om te laten zien dat er iemand is die veel hoger is dan Abraham. Omdat door de Hebreeën wordt altijd gesproken, en wij spreken dat ook nog wel eens, en dat mag ook, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Want wij zijn natuurlijk in het geloof ook nog nakomelingen van Abraham, maar deze Hebreeën waren natuurlijk ook fysiek nakomelingen van Abraham. Maar hij schetst als het ware dat er iets meer is. En dat wil hij graag tonen, dat wil hij laten zien. Hij echter, vers 6, die stamt niet af van Abraham. Oh nee, hij echter die niet van een afstand heeft van Abraham tiende genomen. Dus die wel geen zedijk. Hij had geen afstamming. Hij had geen vader, hij had geen moeder. We weten niet waar die vandaan komt. Dus hij moet uit de hemel komen, mag ik het zo zeggen. En die heeft van Abraham de tiende genomen en heeft hem gezegend die de belofte gekregen had. Dat weten we, dat de schrift daarover gaat. Dat Abraham natuurlijk de belofte gekregen heeft. God heeft een verbond gesloten met Abraham, met het teken, de besnijdenis. En ook uit die belofte is natuurlijk ook uiteindelijk Isaac geboren. En dat hele geslacht is hij een vader geworden, zoals we dat ook lezen in de Galatenbrief en in de Hebreeënbrief van alle gelovigen. Prachtige man deze Abraham, wat hij heeft mogen doen door de Here. Nu is het ontegenzeggelijk zo dat wat minder is, gezegend wordt door wat meer is. En hier nemen sterfelijke mensen tiende, maar dan nam iemand ze van wie getuigd wordt dat hij leeft. En om zo te zeggen, ook Levi, die tiende neemt, heeft door Abraham tiende gegeven. Want er was nog in het lichaam van zijn vader toen Melchizedek hem tegemoet ging. Dus Levi stamt ook af van Abraham. Dat is eigenlijk de hele lijn die hier geschetst wordt. Dus een aardse bediening en eigenlijk een hemelse bediening. En dan gaat hij verder in vers 11. Als dat door de Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden, want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen, waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan? Een van wie niet gezegd kan worden dat hij naar de ordening van Aaron was. Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. Nou, wat mogen we hier nou het leren? Hij leert dus dat dat Levitische priesterschap tijdelijk is. Het Levitische priesterschap is niet eeuwig. En als dat Levitische priesterschap de kracht had gehad om ons tot volmaaktheid te brengen, om de Hebreeën en ook ons als het ware tot volmaaktheid te brengen, dan had de Heer als het ware geen andere instelling, geen andere ordening gemaakt. Dan had deze Levitische priesterdienst, die had kunnen blijven tot een eeuwigheid. Maar omdat het Levitische priesterschap zwak was, denk alleen maar aan het feit, de Heere God, lieve broeders en zussen, was voor de mens onbereikbaar. De Heere God die woonde in de tabernakel was onbereikbaar voor de mens. Eén keer per jaar mocht daar Aaron, de hoge priester, binnenkomen. Eén keer per jaar. Maar voor elke Israëliet was God onbereikbaar. En dan spring ik een beetje vooruit hoe dit hoofdstuk eindigt eigenlijk, dat wij tot God mogen naderen. En daar is de Heer Jezus de middelaar voor. Daar is de Heer Jezus de weg voor, de wegbereider. Nou, we weten dat onder dat Levitische priesterschap Mozes de wet ontvangen had op de berg Sinaï. Maar dat deze wet krachtloos is, daar gaan we zo verder op nog lezen. Dus waarom was het nodig? Waarom kon God niet zeggen, nou, ik heb dit ingesteld en het is klaar. Nee, toen Christus kwam, is er een grote kanteling plaatsgevonden. Toen is alles veranderd. Nou is er sprake van een beter offer. Van een betere hoop. Van een eeuwig leven. Dat kruis, toen hij aan dat kruis ging en daarna opstond uit de dood, is de hele geschiedenis veranderd. Maar niet alleen de geschiedenis, ook de wet. Ook de priesterdienst. Alles is veranderd. Niet meer de dienst van het vlees, maar het leven door de geest. Niet meer het teken van het oude verbond, de Sabbat, maar Jezus Christus onze Here en inwonend in de gelovigen. Alles is veranderd. En daarom wil dit woord, deze Hebreeën schrijver, misschien is het de Heilige Geest wel rechtstreeks hoe het ook zijn zal. Maar God wil het ons duidelijk maken dat Christus van een andere orde is. Als het priesterschap verandert, ik hoop dat we dat allemaal begrijpen, vindt er immers ook noodzakelijkerwijze verandering van de wet plaats, want die offers moesten gebracht worden naar de wet. En als nou die offers niet meer gebracht worden, als die priesters geen dienst meer hebben, als ze die niet meer zijn, als die terzijde zijn gesteld, dan heeft de wet ook geen zin meer. Dan kunnen ze niet meer offeren. Hebben ze ook die wet niet nodig. Want hij van wie deze gezegd worden, vers 13, behoort tot een andere stam, waarvan niemand zich ooit tot de altaardienst begeven heeft. Het is immers overduidelijk, en nou gaat het steeds meer naar Jezus toe, het is immers overduidelijk dat onze Heere van Juda afstamt, dus niet van Levi, niet uit Aaron, maar van Juda. Eigenlijk de koninklijke stam, over welke stam Mozes niets gezegd heeft in verband met het priesterschap. Het is ook helder dat die Levitische priesters niks te maken hadden met het koningschap. En hier zien we dat Melchizedek, dat de ordening van Melchizedek, dat er gesproken wordt over een koning van de gerechtigheid en een koning van de vrede. Dat is onze heiland. Hij is de Heere der Heeren, de koning der koningen. En hem mogen we kennen, hem mogen we dienen. Dus Mozes heeft er niets over gezegd in verband met het priesterschap. Vers 15, en dit wordt nog veel duidelijker als er naar het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat, die dat niet geworden is op grond van de wettelijk voorgeschreven afstamming, maar uit de kracht van het onvergankelijk leven. Dan moeten wij dan niet denken, broeders, zussen, bijvoorbeeld aan Johannes 5, dat de Heer zegt, doden zullen horen de stem van de levende God. Dus vanuit de kracht van het leven is hij voortgebracht. Maar in de kracht van dat leven heeft hij ook zijn bediening. En dat is wat de Heer ons duidelijk wil maken. Dat hemelse leven, wij hebben ook een hemelse roeping in Hebreeën 3. Dat hemelse leven totaal niet te vergelijken is met onze aardse dienst. Met aardse offeranden, of met aardse wetten, of met aardse spijzen, of met aards denken. Het gaat hier over het hemelse. Het gaat over onze hemelse roeping. En dan hebben wij die heiland nodig. Dan hebben we die hemelse heiland nodig, die hemelse hoge priester. Dan hebben we niet alleen de heiland nodig die voor ons gestorven is, maar ook die voor ons is opgestaan en verheerlijkt en zit aan de rechterhand van de macht. En die is dat niet geworden, vers 16, op grond van de wettelijk voorgeschreven afstamming, maar uit de kracht van het onvergankelijk leven. Hij getuigt immers, u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En dan komt er hier voor de Joden denk ik een hele moeilijke tekst. Heel hun leven zijn ze opgevoed met de wet. We hebben dat pas ook gezien in de Romeinenbrief, die eerste 5 hoofdstukken. Paulus blijft daar maar schrijven om het ze duidelijk te maken. Dat de zaak veranderd is. Want de terzijde stelling, vers 18, van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. Dan moet je weten dat de wet heilig is en goed. Heeft de Heere gezegd, het is van de Heere. Maar hij is zwak en hij is nutteloos omdat de wet vervuld moet worden vanuit ons vlees. Dus de wet is goed, maar hij is krachteloos omdat wij naar die wet moeten leven. En sommigen die niet opgevoed zijn met de wet, anderen wel in de kerk, zijn opgevoed met de wet, net als de Hebreeën, ja. En deze wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht, maar de totstandbrenging van een betere hoop, dat heeft die wet niet gebracht, maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, doet dat wel. En om het beter te begrijpen wil ik even gaan met jullie naar Efeze 2. Want dat is wat, hè? Die wet terzijde gesteld. Die wet opzij gezet. Omdat die krachtloos is. Omdat die nutteloos is. Het enige wat de wet heeft kunnen doen natuurlijk, dat is zonde kenbaar maken. En dan zien we in Efeze 2, bij vers 11, En ik hoop dat jullie het allemaal nog een beetje kunnen volgen, dat ik het een beetje helder uit mag leggen vanmorgen. Bedenk daarom dat u die voorheen heidene was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd, door hen die genoemd wordt besnijders in het vlees, zo was dat in die tijd. Je had de Joden, je had de gelovigen als het ware, degene die Jahwe kende, en voor de rest waren de heidenen. En de kenmerk was natuurlijk vanuit het verbond met Abraham, dat de Joodse jongetjes besneden waren en de weten van Noach, die had een stekende regenboog, maar van Abraham het verbond. En dat was als teken de besnijdenis van het vlees van de jongetjes. Maar dat u, hij spreekt hier tot heidenen nu. Dan moet je eventjes terugschakelen. Hè? In de Hebreeënbrief spreekt hij tot de Hebreeën, tot de Joden als het ware. Maar hier spreekt Paulus tot de heidenen. Ook tot ons, niet alleen die mensen in Efeze, maar ook tot ons, wat wij vroeger waren. En dan zegt hij, in die tijd was u zonder Christus vervreemd van het burgerschap van Israël. Israël was altijd al Gods volk. God had daar een band mee. Hij had Israël uit de volken uitgekozen. En hij heeft altijd bemoeienis met hen gehad, dat weten we. En de verbonden en de woorden, zegt Paulus ook in Romeinen 10 of 11, zijn hun, die waren hun toevertrouwd. Maar nou wordt hier gesproken van de burgerschap van Israël, dus een aardsburgerschap. En wij spreken in de Hebreeënbrief over een hemelsburgerschap, hemelburgers. Dus vervreemd van het burgerschap van Israël, dus als heidenen hadden wij niets. En vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte, die heidenen wisten daar niks van. Die heidenen waren al bezig om afgoden te dienen. Dat was eigenlijk vijandschap. Altijd, daar komt deze tekst ook verder nog op. Wat betreft dus vreemdelingen, wat betreft de verbonden van de belofte. Met andere woorden, wij hadden geen deel, als heidenen geen deel aan de belofte die het volk Israël wel ontvangen had van de Heer. Dat was een scheidsmuur. Kijk maar. U had geen hoop. Zonder God heb je geen hoop in de wereld. Dan denk je, waarvoor leef ik hier? Dan wordt het een soort zinloos bestaan. Dan ben je een tijdje hier op de aarde. En aan het eind van je leven, dan ga je heen. Je weet niet waar je eindigt. Je bent van A naar B onderweg, maar je weet niet wat A is, je weet niet wat B is. Daar komt het eigenlijk op neer. Zonder God in de wereld. Maar nu, Efeze, jullie zijn tot geloof gekomen. Nu ben je in Christus. U die voorheen veraf was, vers 13, bent door het bloed van het lam, dat bloed dat redt, door dat bloed is vergeving, door dat bloed ben je dichtbij gekomen. En nou is Hij, Christus, onze vrede, die beide één heeft gemaakt. Dus die Jood en die Heiden één gemaakt. In Christus. Niet buiten Christus, in Christus. Dat is de enige weg. Die beide één gemaakt door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken. Dus die vijandschap, vers 15. Er was vijandschap. Er was altijd vijandschap tussen de Heidenen en de Joden. Altijd. Ook natuurlijk omdat die Heidenen de afgoden dienden. En Israël dienden ze God als ze gehoorzaam waren. Dus hij heeft die vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Ik moest dan denken ook aan Efeze 5 die erover spreekt dat we deel hebben gekregen aan zijn vlees en aan zijn gebeente. Hij heeft die vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepaling bestond. Zie je wat Efeze 7 vers 18 en 19 beschrijft Paulus dat ook hier in die Efeziërs. Hij heeft, die vijandschap bestond dus door de wet, hij heeft die wet van de geboden die uit bepaling bestond, opdat hij die twee in zichzelf, moet je nagaan, Christus Jezus, opdat hij die twee, dus Jood en Heiden, in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen. Dat is die wedergeboren mens, dat zijn die kinderen van God, die door het woord en de geest nieuw geboren worden. En zo vrede zou maken tussen Jood en Heiden. Kijk maar, en opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd van u die ver af was, dan waren wij Heiden, van hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heilige en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u medegebouwd wordt tot woning van God in de geest. Dan laten we teruggaan naar Hebreeën 7. Dus hier hebben we gezien, in vers 18 en 19, dat die wet niets en niemand tot volmaaktheid heeft kunnen brengen en daarom afgeschaft is, in die zin terzijde gesteld. Die wet heeft nog wel functie voor de ongelovigen. Hij blijft een tuchtmeester tot Christus. Dus de wet is in die zin niet afgeschaft. Hij blijft een tuchtmeester tot Christus. En we zien natuurlijk in de brieven van de apostelen dat als het ware die wet voor een groot deel nog terugkomt. Je zult niet begeren enzovoort enzovoort is nog steeds geldig. Maar de wet heeft niet meer die functie zoals vroeger. Als je de wet vervult, dan zul je leven. Als je de wet niet vervult, dan kom je onder de vloek. Dan zul je sterven. Wat ook natuurlijk Romeinen 8 vers 2 ons leert. Dat we niet meer leven voor de wet van de zonde en de dood. Maar door de wet van de geest van het leven die ons in Christus heeft vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. En ook Romeinen 7 spreekt erover. Op zoveel plaatsen wordt daarover gesproken. Maar we willen nu verder gaan met het woord, omdat het ons vooral gaat om de Heer Jezus. Dus niet meer om wat niet is, maar om wat wel is. En het is een grote valkuil als wij terugkeren naar het oude. Want dan keren we af van Christus. Dan doen we af van zijn genade. Dan doen we af van zijn heerlijkheid. En dan zullen we ook geen deel krijgen aan zijn heerlijkheid. Niet een volle. Dus het is van belang wat wij geloven. En in zoverre hij geen priester is geworden zonder het zweren van een eed, want zij zijn wel zonder het zweren van een eed priester geworden. Hè? Hun werden Aaron, die werd priester en werd gezalfd, maar er werd geen eed afgelegd. En dat is wel in Psalm 110, hebben we dat gelezen, dat de Heere dat gezworen heeft. Maar is het geworden met het zweren van een eed, vers 21, door God die tegen hem gezegd heeft, de Heere heeft gezworen, God zelf, jawel. De Heer heeft gezworen, het zal hem niet berouwen. U bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dus ja, die brief blijft het herhalen. Wij krijgen wel eens te horen dat we niet te veel moeten herhalen, maar de brief blijft het herhalen dat het een nieuwe ordening is. Het is blijkbaar nodig om dat zo duidelijk te maken. In zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel beter verbond. Nou, als het een beter verbond is, ook een ander verbond, toch? Een beter verbond. Want de berust natuurlijk op andere grond. En zij zijn wel in grote talen priester geworden omdat ze door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar hij, omdat hij blijft tot een eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet op anderen kan overgaan. En daarom, dan komt eigenlijk die heerlijke slot wat hij hier eigenlijk beschrijft, wat de Heer ons laat zien. Daarom kan hij, dus Jezus, die middelaar, die hoge priester, die zoon van God, kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaat. Volkomen zalig maken wie door hem tot God gaat. Dat is eigenlijk het enige wat God van ons vraagt, dat we wel moeten gaan. Wie door hem tot God gaat. Dus hij zegt niet die ik met geweld kom te trekken. Hij zegt maar wie door hem, door Jezus tot God gaat. Dus wij moeten naar God gaan. Wij moeten naar de Vader gaan. En dan staat er, waarom kan hij ons volkomen zalig maken? Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Broeders en zusters, als wij lezen dat wij altijd moeten bidden. Dat we voortdurend moeten bidden. Dan kan ik maar één ding zeggen, Heer, dat kan alleen door uw kracht. Niet door mijzelf. Dat kan alleen door u. En dan zegt de schrift hier niet dat we naar hem moeten toegaan. En dan even buurten, zeg ik het even heel plat, en dan maar weer naar huis gaan. Nee, het is de bedoeling dat wij tot God gaan en daar gaan leven, zoals Efeze 2 dat zegt, dat we met Christus gezeten zijn in de hemels gewesten in Christus. Want als wij in Christus zijn, hij is ook in ons, maar als wij in Christus zijn, zijn we ook in de geest daarboven. Daar woont hij namelijk, aan de rechterhand van God. Daar zit hij. Dat is geestelijk leven. Dat is geestelijk. En dat mogen we met elkaar leren. Door de genade van God, door die kracht van de Heiland. Dus waarom kan hij ons volkomen zalig maken? Omdat het is door zijn kracht. Omdat hij leeft door die onvernietigbare kracht. En omdat hij leeft om voor jou, voor mij, voor ons te pleiten bij de Vader. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Geweldig, zo'n hoge priester. Aaron bad voor het volk. Hij offerde voor het volk, eerst voor zichzelf, daar gaf er 27 ook over. Maar de heiland had dit niet nodig. Hij gaf zichzelf aan het kruis van Golgotha. Ook voor u, ook voor mij. En hij heeft het daar volbracht. Dat was een goddelijke opdracht. Een goddelijke volmaaktheid. Kracht is dat onvernietigbare leven. Hij, de Heer Jezus, vers 27, heeft dit niet nodig zoals de hoge priester. Elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen. Hij was namelijk een mens van vlees en bloed. Zoals wij dat ook allemaal zijn. Alleen als we wederom geboren zijn, dan komt daar dat nieuwe leven. Want hij heeft dat eens voor altijd, voor zichzelf, en pas daarna voor die van het volk. Want dan heeft hij voor, dat heeft hij, Jezus Christus, dat heeft hij voor eens en altijd gedaan. Toen hij zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen die met zwakheid behept zijn. Aan als hoge priester, maar het woord van de eed, die na de wet gezworen is, stelt de zoon aan die tot in eeuwigheid volmaakt. Dus ik hoop dat we het zien, lieve mensen, broeders, zus, ik hoop dat we het zien, dat wij er niet meer zijn om de wet te dienen en om de wet te houden, behalve, voor zover dat past natuurlijk, in het leven met God en het leven door de geest. Natuurlijk gaan we niet liegen en stelen en moorden en al die dingen. Maar de wet heeft geen kracht. Kijk maar naar onze kinderen. We geven ze natuurlijk wetten mee. We geven ze leefregels mee. En dat is nodig. Om ze als het ware te tuinen, te omheinen. Maar ze veranderen er van binnen niet door natuurlijk. Zoals dat hier geschreven wordt. Door onze heiland. Door de Heer Jezus Christus. God heeft het bevestigd met een eed. En nou is die weg open. Voor u, voor mij, voor ons. Die toegang is vrij. En als je gaat met vrijmoedigheid. Want daar spreekt de Hebreeënbrief een paar keer over. Ik had vorige week ook even over 1 Johannes 3, over de vrijmoedigheid in het gebed om tot God te gaan, als ons hart ons niet veroordeelt. Maar als je vrij bent van die wet, dan veroordeelt je hart je niet meer. Dan ga je op grond van het bloed van het lam, in het geloof, dat zijn bloed gevloeid heeft voor ons. In het geloof, als wij onze zonden belijden, dat hij ze wil vergeven. In het geloof. Dat we gehoorzaam zijn in zoverre als ons hart oprecht is, dat we dan mogen gaan naar hem. En dan is het de bedoeling, lieve broeders, zusters, dat we in hem zijn en in hem blijven. De Heer Jezus leert ons dat al natuurlijk in Johannes 15, als een rank in die wijnstok. Hij leert ons ook, ik geloof 2 Korinther 4, vers 17 is, wie zich aan de Heer hecht, wie zich aan de Heer verenigt, is één geest met hem. En dan van daaruit mogen we leven met onze voeten op de aarde. Van daaruit mag ons hart vernieuwd worden. Van daaruit mag de Heer ons overtuigen als we dingen anders moeten doen. Van daaruit geeft de Heer zijn liefde in ons hart. Van daaruit krijgen we deel aan die heerlijkheid van Christus. In de gemeenschap met hem. En hij is daar om ons die hemelse goederen mee te delen. En dan moeten we leren dat het aardse aards is. Maar dat er iets beters is. Een betere borg. Een betere middelaar. Een betere verlosser. Een betere zaligmaker. Een betere hoge priester. Deze zoon van God. Ik weet. Je pakt het niet op één dag. Ik heb meerdere keren ook bezig geweest met de Hebreeën 7. Ook al vele jaren terug. En dan toch, als je er weer mee bezig bent in de voorbereiding, dan zie je weer nieuwe dingen. Dat woord van God heeft zo'n volheid in zich. Maar dat woord van God vernieuwt. De wet vernieuwt niet. Het woord van God geneest. De wet geneest niet. Wij moeten zijn bij onze zaligmaker. Die ons, dat hebben we gelezen, hè, volmaakt zal maken voor zijn Vader. Amen. Hemelse Vader. Wij willen nu bidden in die machtige, wonderbare naam van onze dierbare heiland, de Heer Jezus Christus. En ik wil, Vader, bidden dat u ons met ons wilt spreken door uw woord, maar ook door uw Heilige Geest. En ik dank u, Heer Jezus, dat u het antwoord bent op al onze vragen. Heer, als u iets niet begrijpen of snappen, u wil ons antwoord geven. Maar u alleen. En dank u, Vader, voor het kruis. En dat we mogen zeggen, Heer, met Paulus, dat we met hem gestorven zijn. Door de wet, aan de wet. En voor zover dat we nu nog leven, dat we niet met woord onszelf leven, maar door hem, door Jezus Christus, onze Heer. Deze Zoon van God, die priester geworden is naar de ordening van Melchizedek. Vader, wat u met een eed hebt ingezworen. Heren, wij aanbidden u. Wij prijzen uw naam. Heer, het begrijpen is ons vaak te wonderbaar. Heer, we kunnen er vaak niet bij. Dank u dan voor de Heilige Geest die ons laat zien wat wij door genade ontvangen hebben. Heer, ik wil zo uw zegen bidden voor al mijn broeders en zusters. Ook voor de kleintjes. Voor een ieder die hier is, ja, en Heer, onze zegen, ja, die gaat uit als het ware naar de ganse wereld. U leert ons, Heer, dat we mogen bidden voor alle mensen. Dank u wel, Hemelse Vader. Wij aanbidden u en prijzen uw naam. Wij danken u opnieuw voor uw Zoon, voor de Heer Jezus, voor de Christus, voor deze Heiland, voor deze hemelse hoge priester die zit aan uw rechterhand, die ontvangen heeft alle macht in de hemel en op aarde. En hij zal ook wederkomen, Heer. Amen.